Je luistert naar de Vennootschap podcast, gehost door Willem Vullings en Jarno Peters.
Vandaag in de Vennootschap podcast de gast Christian Slierendrecht. En Christian Slierendrecht heeft onlangs begin januari zijn boek uitgebracht. Het heet Word eens volwassen. Het gaat over next level online ondernemen. En het mooie aan een boekkaft is dat de introductie al daarop staat. Dus bij deze. Christian Slierendrecht is een online stratege en eigenaar van digital marketingbureau Jij Online. Hij heeft een bedrijfskundige achtergrond en lanceerde in 2005 zijn eerste zakelijke website. Dus die was er vroeg bij. Hij werkte enkele jaren als business analyst in de financiële sector. In 2011 startte Christian als fulltime online ondernemer. Grappig is dat Christian voormalig professioneel pokerspeler is en het combineert hij met zijn ervaringen als ondernemer en business analyst. Samen vormt dit een uniek perspectief op zijn online ondernemerschap. Nou, dit online ondernemerschap heeft hij opgetekend in zijn boek Word eens volwassen. En zoals ik al zei, dat gaat over next level online ondernemen en wat ondernemers kunnen leren van pokerspelers. Christian, welkom in de podcast.
Dankjewel Jarno, dankjewel voor de uitnodiging.
Mijn idee van vandaag is om de belangrijkste concepten uit jouw boek eens te behandelen. En nou, je hebt je boek al heel mooi onderverdeeld in drie gedeeltes. En dat noem jij de digitaal groeien driehoek. Kun je die eens kort toelichten?
Klopt. Ja, zeker. Ja, ik kan best denken aan het beginnen. Dankjewel voor de introductie, dus ik hoef mezelf verder niet inhoudelijk voor te stellen. Maar ik ben nu zo'n 10 jaar ondernemer. En ook bijna 10 jaar geleden legde ik eigenlijk een soort van basis voor een model. Wat ik ben gaan gebruiken in gastcolleges onder andere. Voor studenten die aan de slag gingen met mini-ondernemingen. En toen bleek eigenlijk dat er eigenlijk een soort van kapstok ontbrak. Die ze konden gebruiken om ook 100% online concepten op te zetten. En daar was eigenlijk het Ving-model uit geboren. Dus dat is ook de kern van het boek. Het Ving-model staat voor van idee naar conversie. En dat zie je eigenlijk in de kern van het boek terugkomen. Het boek had wel echt wel een jaar of 4 rijpingstijd nodig om te worden tot wat het nu is. Dus ik merkte ook uiteindelijk van, met alleen maar een methode of een aanpak kom je er niet. Er zijn ook nog andere werelden, noem ik dat dan, zijn daar ook nog heel belangrijk in. En de eerste wereld, dat noem ik de mindset-wereld. De tweede wereld noem ik dan de methode-wereld. En de derde wereld noem ik dan de gewoontes-wereld. En die werelden zijn ook met elkaar verbonden. Dus mindset gaat heel erg over denken. Als je op een bepaalde manier denkt, dan moet je ook gaan doen. En als je op een bepaalde manier doet, dan wil je ook gaan doorpakken. Dus ik vergelijk het eigenlijk wel eens met de metafoor van een idee of een wil om je wil afvallen. Dan kan je bij jezelf denken en dan kan je een boek van Sonja Bakker kopen. Dus dan heb je methode. En dan ga je het boek lezen en dan ga je Sonja Bakkeren. Maar als je vervolgens niks aanpast aan je eet- of beweegpatronen, dan val je ook geen kilo af of dan ga je jojoen. Dus op die manier hangen die werelden eigenlijk met elkaar samen. En dat vormt op die manier de digitaal groeien driehoek.
Yes, ja, daar gaan we zo helemaal op inzoomen. Allereerst, voor wie heb je dit boek eigenlijk geschreven?
Ja, leuke vraag. Ik eigenlijk voor ik schreef het eigenlijk voor 2 mensen. Als je het helemaal afbelt. En dat is eigenlijk voor mijn directe collega's. Dus mijn doel van het boek was aan de ene kant van als we bijvoorbeeld een nieuw teamlid zouden aannemen, als ik eens het boek geef, dan is dat eigenlijk al meteen je hele onboarding. Of soort van een beetje de 80% van de kennis, of de 20% van de kennis die je nodig hebt om 80% van de impact te maken met hetgeen wat wij doen. En daarnaast ook de ondernemer en de professional die dus die 20% van de kennis nu nog niet heeft en wel wil verwerven om online meer impact te maken. Dus de hoofddoelgroep is wel echt de ondernemer. En dan met name MKB-ondernemers. Dus die sweet spot zit hem wel met name tussen bedrijven van tussen de 5 en de 50 medewerkers. Omdat we daar gewoon de meeste ervaring mee hebben qua casuïstiek.
En waarom kwam je op het idee, of hoe kwam je op het idee om dit boek te gaan schrijven?
Ja, eerste zaadje is eigenlijk al dus echt jaren geleden geplant. Dus toen ik bezig was met het uitwerken van die vinkmethode. Dat was eigenlijk, de vinkmethode bestaat eigenlijk dus uit die vier stappen. Dus idee, platform, traffic en conversie. Dat is eigenlijk een soort van printplaat geweest ook in onze agency. Dus we hadden op een gegeven moment ook letterlijk op onze website, hadden we de websitestructuur onderverdeeld in die vier verschillende fases. En dat is eigenlijk een cyclisch marketingmodel, zo kan je het zien. Dus je kan het toepassen in online, maar je zou het bij wijze van spreken ook kunnen toepassen in een offline winkel. Eigenlijk zijn we dus in de loop der jaren dus al die fases ook meer aan elkaar gaan verweven. Dus bijvoorbeeld ook interne skills ontwikkelen op die verschillende fases. En als je hem helemaal afpelt, dan gaat het denk ik met name over het creëren van meer overzicht en inzicht in toch de complexe online wereld. En het doel van het boek is ook om dat inzicht en dit overzicht meer te geven. Zodat je echt een soort van houvast hebt van waaruit je continu ook je beslissingen kan verbeteren.
Ja, ik denk dat ook het mooie is, want ik heb de afgelopen 2 weken heb ik hem gelezen. En voor mij is het veelal ook bekende kost, vooral zeg maar de inhoudelijke stukken over conversie, traffic en dat soort dingen, omdat ik er simpelweg dagelijks mee bezig ben. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het voor de MKB-ondernemer die daar iets minder bekend mee is, dat het een ideaal handboek is, echt die je letterlijk aan de hand neemt van oké, wat moet je nu gaan doen? Er staan heel veel stappen, plannen in die zin, tabellen, grafieken, die het gewoon heel kort en krachtig duidelijk maken van wat is nu de volgende stap die je moet gaan zetten. En ik denk dat wel heel erg helpt in de wereld van online marketing, waar zeg maar de mogelijkheden eindeloos zijn van waar moet ik nu beginnen? Hier in het boek word je dus echt aan de hand genomen van oké, dit is de volgorde en dit zijn de stappen die je moet ondernemen om online succesvol te worden. Dus dat vind ik, dat vond ik tof om te zien toen ik het boek aan het lezen was. Ik wil eigenlijk beginnen met het eerste gedeelte en dat noem je de mindsetwereld. En daarin heb je het over digitaal volwassen worden. En dat is eigenlijk waar het hele boek om draait. Organisaties of MKB-organisaties die digitaal volwassen moeten worden. En wat is dat nou precies volgens jou? Wat is digitaal volwassen worden?
Ja, goede vraag. Weet je, kijk, ik zie ook eigenlijk heel dat, je ziet de hoofdstukindeling vormt ook een spelbord. Dus dat staat dan om die digitaal groeien driehoek heen. En het is ook wel leuk hoe je dat zelf ook hebt ervaren. Want voor mij is het eigenlijk ook een soort van een bak geweest met puzzelstukjes die ik de afgelopen 10 jaar heb gevuld. En vervolgens ben ik die aan elkaar gaan leggen. En als je het ook hebt over digitale volwassenheid, die heb ik dan in het boek teruggebracht tot een aantal verschillende fases. Hè, dus van digitale baby tot digitale volwassenen. En ik heb zelf nu een dochtertje, die is net 3 geworden. En daar heb ik de afgelopen 3 jaar, het idee van het boek is 4 jaar geleden zeg maar ontstaan, de eerste aanzet. Maar de afgelopen 3 jaar heb ik dus ook precies kunnen observeren hoe zij zich ontwikkeld heeft. En van baby in ieder geval naar dreumes, naar peuter. En het is wel heel grappig, want je ziet dus ook parallellen met hoe een kind zich ontwikkelt. En wat ik dan in de praktijk zie met organisaties die dus digitaal volwassen aan het worden zijn of dat graag willen worden. Dus daar zie je best wel verschillen in. Dus dat is voor jou misschien ook wel herkenbaar, dat sommige klanten echt nog helemaal aan het begin. Dus die hebben misschien wel een website, maar dat is alleen nog maar een soort van traditioneel online visitekaartje. En die trekken nog geen klanten via een website. Ja, dan ga je ze dus eigenlijk helpen om een volgende stap te zetten en dus ook af te stappen van bepaalde overtuigingen. Dus als voorbeeld van het online visitekaartje, een website is tegenwoordig al veel meer dan het online visitekaartje en kan al ook echt een lead generator worden of zelfs een platform waar je kennis op deelt. Ja, het is eigenlijk, je hebt daar verschillende fases in, die beschrijf ik ook in het boek. En daar kan je eigenlijk een score aan ophangen. Dus we hebben ook een digitaal volwassenheidsmodel ontwikkeld met een aantal vragen en stellingen die je dan kan invullen. En als je die dan invult, dan rolt er eigenlijk een score uit. En dan heb je een soort van indicatie hoe ver je bent in dat digitale volwassenheidsproces.
Ja, en wat je net aangeeft, vind ik wel, dat is inderdaad heel herkenbaar. Dus je hebt enerzijds klanten die de waarde van online volledig inzien. Dus die weten dat het vaak een investering is om er later leads en winst en omzet uit te halen. En anderzijds zijn er nog steeds een hele hoop MKB-klanten die denken dat het echt een online visitekaartje is. Dus homepagina, over ons, wat projecten, een contactpagina. En dat is het dan volgens hen. Want hoe neem je die type klanten nou aan de hand mee om ze eigenlijk te leren dat een website echt meer moet zijn, wil ik eigenlijk wel zeggen, dan een online visitekaartje?
Ja. Ja, het verschilt een beetje per situatie. Dus kijk, wij zijn op een gegeven moment ook gewoon, wij hebben ook ontdekt dat wij werken het liefste, dan vanuit de agency kant, hè, het liefste samen met klanten die wel een bepaald niveau hebben ontwikkeld qua mindset. En daar bedoel ik dan mee dat wij graag samenwerken met mensen die ook dus bereid zijn om te experimenteren, die niet bang zijn om te experimenteren en die ook openstaan voor leren, basically. Dus dat is wel een voorwaarde, want als je die mindset nog niet hebt, dat hebben we wel echt ervaren, dat dan maak je gewoon minder snelle stappen. Dus dat is wel een toets die we eigenlijk altijd ook wel vooraf doen. Dat merk je vaak ook uit gesprekken, hoe ver iemand daarin is. Maar als iemand nog heel erg een beetje in die fixed mindset zit, dus nog heel erg overtuigd is van hetgeen wat hij al weet, en dat dan the way to go is, weet je wel, van we doen het zo, dus we blijven het zo doen. Ja, dan zeggen we gewoon, ga eerst daar dan aan werken. En dan heb je misschien eerst iets meer aan een mindset coach of een business coach. Dan dat we daadwerkelijk meteen aan de slag gaan met online. Maar als je dus wel in die mindset zit, wat wij dan vaak doen is gewoon ook eventjes gewoon basically kijken van oké, wat zijn je bredere doelen? Waar wil je naartoe werken? En hoe verhoudt het online kanaal zich tot die doelen? Dus hoe kan het online kanaal bijdragen om die doelen te realiseren? Dus dat vertaal je dan eigenlijk ook terug in een business case. Dat koppel je dan eigenlijk aan de doelen, uitdagingen en mogelijk ook gaps die op dat moment in zo'n omgeving zijn.
En in je boek geef je dan veel rekenvoorbeelden om zeg maar duidelijk te maken van wat bijvoorbeeld een stijging in conversiepercentage van je website van 2% uiteindelijk een omzet kan opleveren. Is dat dan ook iets wat je in die business case naar potentiële klanten meeneemt?
Ja, dus daar starten we eigenlijk wel altijd mee. Het is een beetje wel afhankelijk van wat de vraag is. Want wij draaien ook nog wel eens projecten waarbij je gewoon alleen maar een website realiseert. En dan zal het niet altijd relevant zijn. Of als het om een losstaand middel gaat. Maar over het algemeen werken wij met name met klanten op langdurige samenwerkingsverbanden. Dus dan is eigenlijk het uitgangspunt altijd dat je naar bepaalde doelen toe wil werken. En dan berekenen we die business case sowieso voordat we gaan samenwerken met een nieuwe klant. Maar eigenlijk ook ongoing, dus periodiek, in ieder geval 1 keer per jaar. En meestal ook per kwartaal, om dat opnieuw te shiften als het noodzakelijk is.
En je gaf net al aan van die mindset, die op groei gerichte mindset, die willen we bij onze klanten eigenlijk al zien. Maar je zegt ook in je boek, mindset is geen middel, maar het is een randvoorwaarde. En mindset is best wel een hot topic, zeg maar, in deze tijden. Er zijn veel boeken over geschreven, heel veel podcasts gaan erover. Mm-hmm. En je kunt, naar mijn mening, al snel de indruk krijgen dat, zolang je mindset maar goed is, dan heb je een goed leven en dan komt alles goed. Maar ik ben het met je eens, het tegengestelde is waar. Het is inderdaad echt een randvoorwaarde. Waarom is volgens jou die mindset alleen, die goede mindset alleen, niet voldoende?
Ja, heel herkenbaar wat je zegt hoor. Fix je mindset en de rest komt vanzelf. Dus dat is echt een beetje die mindset school. Ik heb ze hier ook op de plank staan. Think and grow rich, et cetera. Dat is best wel een valkuil. Want als jij denkt van, oké, als ik op een bepaalde manier ga denken, en het zit ook in de secret en zo, weet je wel, en dat soort dingen. Ja, dan, dat is niet de recipe voor lange termijn succes. Dus er zit daar zeker een mechanisme wat belangrijk is, weet je, als je vooruit wil en als je wil groeien. Het is een beetje een illusie om te denken van oké, ik fix mijn mindset en dan gebeurt de rest vanzelf, weet je wel. Net alsof dat iets is wat je één keer ontwikkelt en aanschaft en dat je dan achterover kan leunen. Dus voor mij is dat echt een randvoorwaarde. En zelfs als die mindset op orde is, dan moet je ook gewoon beseffen dat je nog steeds gewoon op je bek kan gaan als ondernemer. Dus als ik het parallel met een pokerspeler al trek, dan weet je, er is natuurlijk een verschil tussen winnende pokerspelers en recreatieve pokerspelers. Maar basically, waar een winnende pokerspeler heel sterk in is, dat is echt een mindset die ook tegen tegenslagen. Dus kan wij van spreken 10 keer achter elkaar de juiste beslissing maken. Dus bijvoorbeeld een hand spelen waar je 80% kans hebt om mee te winnen. En je kan hem 10 keer achter elkaar verliezen. En dan moet je wel tegen kunnen op de korte termijn. Dus dat dekt voor mij ook wel een beetje de lading. Sommige mensen denken van oké, weet je, ik ga heel erg veel bezig zijn met mindset. En dan lopen dan inderdaad 5 keer tegen een steen op. Of hebben misschien een beetje tegenslag en dan geven ze op. En dan kom je alsnog een beetje in die negatieve spiraal terecht, waardoor je uiteindelijk niet vooruit komt.
Kun je daarin ook weer het vergelijk trekken met bijvoorbeeld die experimenten wat je net aangaf? Van we willen met klanten werken die bereid zijn om te experimenteren, om te leren, om nieuwe dingen te proberen. Daar komt eigenlijk ook weer hetzelfde in terug van als ik dingen ga proberen, dan kan het goed zijn dat de eerste 5 strategieën of de eerste 5 campagnes totaal niet werken. Maar dan heb ik dus die mindset nodig om het wel weer een 6e en 7e keer te proberen. Is dat een beetje het vergelijk met die pokerspeler?
Ja, ik denk dat dat wel een goede vergelijking is. Dat gaat dus wat meer over ook resilience noemen ze het ook wel eens, of doorzettingsvermogen. Misschien een stukje veerkracht die je daar dan in nodig hebt. Maar als je het dan hebt over relatie, bijvoorbeeld agency en klant, of professional en klant, dan gaat het ook om een stuk vertrouwen. Dus zeg maar, je moet ook onderling vertrouwen hebben van oké, wij zijn samen ergens naartoe aan het werken, wat in dienst is van een doel wat we samen delen. Dus dat is ook wel een belangrijke factor daarin. Dus het is niet alleen zeg maar de bereidheid om te experimenteren, want dan zie je heel vaak dat het ook eindig is, weet je wel. Dan zit er toch in het hoofd van iemand waar je mee werkt een soort van beperkt budget of grens. En als dat bereikt is, dan is het klaar. Dus het gaat wel ook heel erg om vanuit die vertrouwensrelatie werken en dan ook een soort continue feedback loop hebben, waarbij dus je lessen wel doorvertaald naar verbeteringen in je volgende experiment. Dus ik snap ook wel dat als je alleen maar experimenten draait en elk experiment staat losstaand en je gebruikt de lessen eruit niet om je volgende experiment beter te maken, ja, dan houdt het op een gegeven moment ook op.
Nee, vanuit die ondernemer denkende, dus degene die wat minder technisch onderlegd is wellicht, die denkt aan online marketing en die weet met god niet waar te beginnen, want de mogelijkheden zijn tegenwoordig echt legio. En ik herken het zelf ook, de moeilijkheid zit hem vaak in het maken van de juiste keuze binnen dat online marketing vakgebied. En hoe kies je dan waar je binnen dat online marketing gebied op gaat focussen? Waar begin je überhaupt?
Ja, sowieso, je neemt het woord al in de mond. Focus is echt een hele belangrijke, dus focus en overzicht creëren. Een hulpmiddel wat ik bijvoorbeeld in het boek ook gebruik is het online marketing canvas. Basically gewoon een soort business model canvas, maar dan omgebouwd naar online marketing bouwstenen. Dus dan zit je eigenlijk in het midden, denk je na over je doelstelling. Dus dat is gewoon een bredere doelstelling, bijvoorbeeld over een jaardoelstelling gaat. En dan ga je eigenlijk gewoon, bij wijze van spreken, je digitale bierveeltje invullen. Dus je hebt dan verschillende vlakken die je kunt gaan vullen om je idee verder vorm te geven. En om te kijken van oké, wat is er dan heel kernachtig nodig om die doelen te bereiken? Dus dat is sowieso wel een belangrijke stap die ik zelf eigenlijk wel vaak doe. Ook basically omdat je zeg maar, als je een ondernemer bent en je wil een bepaald doel toewerken, je doet dat ook nooit alleen, weet je wel. Dus zelfs al ben je een ZZP'er, dan werkt het nog heel erg goed om daar iets van een accountability partner bij te hebben of iemand in je netwerk waar je dan ook kan sparren over dat soort dingen. En op het moment dat je dat dan ook eigenlijk manifesteert en op zo'n canvas uitschrijft, ja, dan creëer je vanzelf ook een beetje de juiste richting waar je naartoe gaat bewegen. Dus dat is wel een goed hulpmiddel daarin.
En dan heb je dat canvas eenmaal ingevuld, of samen met de klant, of misschien de klant zelf wel. Maar hoe bepaal je dan wat de eerste stap is vanuit dat canvas?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat verschilt best wel per situatie. En dat verschilt ook een beetje per wat je eigenlijk al intern qua resources hebt en qua skills en ook gewoon wat je kan allokeren qua budget. Dus wat wij vaak doen is wel starten met een cycli van een dag of 90. Dus wij breken het vaak op in cycli van 90 dagen, omdat je in 90 dagen kan je gewoon best wel wat werk verzetten, maar het is nog wel een vrij overzichtelijke periode. Dus ook, stel dat de website nog niet optimaal is vanuit conversieoogpunt, ja, dan zal dat vaak een logische eerste stap zijn om vanuit je doelstellingen en je ideeën en je strategie, om dan een slag te doen op de website. Dat neem je dus mee in die business case. Dus je gaat dus ook kijken van, we hebben nu een site wat alleen maar een online visitekaartje is, waar nul klanten via binnenkomen, of nul leads bij wijze van spreken. En je neemt dan ook mee in je business case berekening en in je marketing canvas. Oké, het herontwikkelen of redesignen van de website is één belangrijk focuspunt wat we willen beetpakken. Dat smeer je dan bijvoorbeeld uit over een periode van 90 dagen. En daarnaast kan je ook nog wat andere kleine quick wins definiëren die gewoon direct voelbare impact brengen. Dus het is een beetje afhankelijk van de casus, maar wij proberen wel altijd in eerste instantie een paar dingen te definiëren die gewoon wel ook snel voelbare impact hebben in data die je kan laten zien. Dus bijvoorbeeld de data die je straks af kan zetten tegen de 90 dagen die daarvoor verstreken zijn. Omdat je dan ook op die manier, ja, weet je, ik vergelijk het vaak wel eens met een groot vliegwiel. En dat is in eerste instantie is dat heel lastig aandraaien, gaat het heel langzaam. Maar op een gegeven moment als het in beweging komt, dan wordt het steeds makkelijker om dat vliegwiel verder aan te zwengelen. En als je dat op die manier doet, dan krijg je dus ook, zeker ook ondernemers die daar nog bepaalde ervaring mee moeten opdoen, die krijg je dan daar ook eerder in mee. En die zien ook en die ondervinden ook wat het effect is. En op het moment dat een ondernemer of een team al wat verder is, ja, dan ga je veel meer op het optimaliseren zitten. Dus dan ga je echt veel meer kijken, oké, wat kunnen wij uit de data halen? Kan die data ons leren om ons initiële idee en model weer te verbeteren? Dus het accent wat je aanlegt verschilt per casus eigenlijk.
En je geeft dan aan dat het in dat hele proces heel belangrijk is om kleine successen te boeken in plaats van grote doelen stellen en die proberen te behalen. Waarom is het zo belangrijk om die kleine successen te blijven boeken?
Ja, aan de ene kant is een wat breder en groter doel en visie natuurlijk wel belangrijk. Hè? Dat heb je wel nodig. Maar wat ik wel heb ervaren is dat op het moment dat je een heel groot abstract doel in de toekomst hebt, dan ligt dat best wel ver weg. En het is wat ik zeg abstract. Dus wat er gebeurt als je op een gegeven moment, als je dus, om even een voorbeeld te nemen van de ondernemer die een website heeft die nog geen klanten binnenhaalt. Hè? Dus een B2B ondernemer, bijvoorbeeld iemand die actief is in de maakindustrie. Die is gewoon niet gewend om nieuwe klanten binnen te krijgen via de website. En die gelooft daar misschien ook niet in. Weet je? Misschien denkt die ondernemer wel van, ja, weet je, onze business dat ging traditioneel. Dat ging via beurs en events. Nou, nu dan even niet. Maar die weet niet dat die kans er ligt. Dus op het moment dat je dus op een laagdrempelige manier zo'n ondernemer laat zien dat je daadwerkelijk leads kan genereren. Dus je doet bijvoorbeeld een zoekwoordenonderzoek. En je ziet dat er toch al een paar duizend keer per maand wordt gezocht op zoekopdrachten die relevant zijn voor zo'n product of dienst. Als je daar dan heel laagdrempelig een experiment op runt met een landingspagina die geoptimaliseerd is, een leadformulier, en je laat gewoon zien dat er leads binnenkomen tegen, nou weet ik veel, een paar tientjes per lead of zo. Ja, dan is het vaak wel een eye-opener voor zo'n ondernemer.
Ja, dus je laat eigenlijk door hele laagdrempelige experimenten, dus bijvoorbeeld zo'n landingspagina, laat je zien aan zo'n ondernemer van, hey, dit is er mogelijk, om eigenlijk een beetje ook het wederzijds vertrouwen te creëren van, als dit mogelijk is, wat nu als we dit keer 10 bijvoorbeeld zouden doen?
Ja, ik kan het inderdaad heel goed dan door gaan rekenen, want dan heb je data. En op basis van die data kan je weer door gaan rekenen en kan je weer kijken naar, oké, wat waren de businessdoelstellingen? Hoe kunnen we experimenten bijschalen? In welke branches kunnen we nog meer aanraken? Welke productgroepen passen er goed bij? En wat aanvullend erop, wat ook nog wel daar heel goed in werkt, is dat je dan, je ervaart ook echt het effect op een vrij snelle manier. Dus dat is ook voor je eigen. Kijk, als ik dan als voorbeeld bij mezelf helemaal terug ga naar een jaar of 10 geleden, toen ik heb zelf na mijn studie heb ik een paar jaar gewerkt als business analyst in de financiële sector. Dus dat was echt voor grote banken en zo, werd ik ingehuurd. En daar liep ik eigenlijk al vrij snel tegenaan dat het echt niet mijn ding was wat ik de rest van mijn leven wilde doen. Dus toen heb ik op een gegeven moment een sabbatical opgenomen en toen ben ik gaan reizen. En eigenlijk was een beetje mijn idee om tijdens die sabbatical ook na te gaan denken. En ik wist eigenlijk al van, ik wil dit niet blijven doen. Dus het was een beetje als stok achter de deur om ook daadwerkelijk mijn ontslag in te gaan dienen tijdens die reis. Dus ik zat in Thailand toen.
Oh, dus je had nog geen ontslag genomen toen?
Nou, ik zat er best wel tegenaan te hikken. Van ga ik dit wel of niet doen? Dus ik had al best wel wat projecten, wat online projecten, wat sites lopen met affiliate marketing en zo. En toen tijdens die reis, toen zette ik op een van, er waren een paar van die micro-sites. Er was één site die ging over, ik verkocht online gitaarlessen. Ik kan zelf niet eens gitaar spelen, maar snap je een beetje. ik verkocht dus online gitaarlessen en toen verkocht ik tijdens die reis, zette ik een conversie op die site. En had ik een paar tientjes commissie binnengekregen. En dat was voor mij wel echt gewoon een soort van, oh ja, wauw, nou dit werkt dus. Dus als ik dit doorreken naar zoveel sales, kan ik daar gewoon een goed basic inkomen van opbouwen. Dus waar maak ik me eigenlijk helemaal druk om? En dat was voor mij dus wel een soort bevestiging om ook daadwerkelijk die ontslagmail te typen en te versturen. Moet ik wel bij vermelden dat het voor mij dus, die beslissing was wel ietsje makkelijker om te maken, omdat ik ook al ervaren had dat ik gewoon mijn geld kon verdienen zonder dat ik in een baan zat, omdat ik inderdaad veel online heb gepokerd. Maar dat is, het zetten van zo'n conversie, dat heeft soms wat meer kracht dan je in eerste instantie vermoedt, ook als je het klein houdt.
Is die sabbatical voor jou dan echt doorslaggevend geweest in het worden van fulltime ondernemer? Of?
Doorslaggevend niet zozeer, denk ik. Ik heb eigenlijk altijd wel een ondernemerswens gehad, of een soort van neiging tot ondernemerschap. Dus wat je ook in mijn introductie al benoemde, in 2005 had ik tijdens mijn studie al een eerste website en een bedrijfje, ook een beetje in de B2B-hoek. Dus toen maakten we marketingplannen, een beetje, weet je, echt nog een beetje oldschool. En daar ontdekte ik ook wel echt de kracht van online. Dus op een gegeven moment rankten we bepaalde zoekwoorden hoger dan kantoren met miljoenen omzet en grote, die grote kantoren hadden. Dus dat is altijd wel, dat zaadje is altijd wel een beetje in mijn hoofd gebleven. Maar ja, voor mij was het toen wel een soort van logische keuze om eerst ik heb twee studies gedaan, vrij bedrijfskundig, vrij breed bedrijfskundig ook, wel met een marketingcomponent, om eerst maar gewoon te gaan werken en te kijken of ik dan, weet ik veel, business consultant kon worden of zo. Weet je, dat was toen een beetje mijn pad wat ik insloeg. En na een jaar was het voor mij eigenlijk al heel duidelijk van, ja, dit is niet wat ik de rest van mijn leven wil gaan doen. Dus wat dat betreft is het ervaren van het doen van dat werk heeft mij verder geholpen en heeft het proces ook versneld om mijn baan uiteindelijk op te zeggen.
Oké. Okay. Hey, en om de mindsetwereld, het gedeelte daar van je boek af te ronden, heb ik nog twee vragen. En de eerste gaat over perfectionisme. En die is voor mijzelf heel herkenbaar. Best wel lang perfectionistisch gedrag gehad dat ik me er niet van bewust was. En daarna een tijd dat ik me er wel heel van bewust was, maar dat het lastig is om daar vanaf te komen. Maar jij geeft dus aan, en dat toen ging er bij mij wel een, dat herkende ik eigenlijk wel, dat in de schoolbanken ontstaat, dat perfectionisme. Hoe ben je daarop gekomen?
Ja, klopt. Kijk, hoe ik er zelf tegenaan kijk, is dat ons onderwijssysteem is best wel verouderd. Dus ik heb in totaal iets van 20 jaar onderwijs gehad. Basisschool, VWO gedaan, 6 jaar. Een HO-studie en een masterstudie. Dus echt bij elkaar wel een jaar of 20. En het is ook heel herkenbaar, want in de kern ben ik ook best wel een perfectionist. Dus wat wij basically leerden, ik had altijd een grafhekel aan wiskunde bijvoorbeeld. En dat deed ik eigenlijk nooit, want dan ging ik, voordat ik een proefwerk had, ging ik een avond van tevoren ging ik alles leren en ik had nooit die sommen gemaakt. En ik had er echt een hekel aan, terwijl als ik nu kijk wat ik doe in mijn werk, dan maak ik eigenlijk altijd wel een soort van link met cijfers en data. En dan vind ik dat leuk om te doen, omdat ik het praktisch kan koppelen aan iets waar je naartoe werkt.
Ja.
Maar puur dat perfectionisme, dat hield mij echt in mijn eerste jaar als ondernemer eigenlijk enorm tegen. Dus het heeft mij zeker wel bijna 3 jaar gekost om dat eigenlijk, die drang naar perfectionisme af te leren. Omdat ik merkte dat het mijn leerproces in de weg stond. En dat ik mijn groeiproces
ondernemer. Hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je dat afgeleerd?
Ik vond het altijd wel leuk om te schrijven. En ik vind het ook super leuk om te zien hoe jullie bijvoorbeeld het doen met de podcast, zeg maar. Want dat is ook gewoon echt een super mooie manier om je leerproces te faciliteren. Nou, hoe dat dan voor mij werkte, was dat ik schreef veel blogs. In eerste instantie voor mezelf. Dus dat deed ik ook toen ik online pokerde. Dan ging ik gewoon analyseren wat ik geleerd had en waar ik op kan verbeteren. En die heb ik ergens ook nog wel ergens in een
ergens hangen. Maar die publiceerde ik nooit. Het was gewoon puur voor mezelf. Nou, hetzelfde op een gegeven moment met ondernemen. Gewoon echt superveel al geschreven. Maar op de een of andere manier weerhield het me elke keer. Weerhield ik mezelf om dat ook echt te publiceren. Omdat ik wel wou dat het perfect was. Dus dan, weet je, alle puntjes op de i. Oké, wat ik zeg. Klopt dat wel, et cetera. Maar op een gegeven moment merkte ik wel van, ja, weet je, dat is allemaal leuk. Dat is leuk voor je leerproces. Alleen het feit dat je die content niet deelt, daar ontneem je zelf ook een enorme kans mee. Een enorme leerkans. En ook een enorme kans om bijvoorbeeld gesprekken te openen met anderen. Om andere mensen te helpen. Om anderen verder te helpen. En toen, wat bij mij goed heeft gewerkt. Ik constateerde dat bij mezelf. Toen dacht ik van, ja, weet je, ik moet hier over dit thema gewoon een blog schrijven. Dus toen heb ik een blog geschreven. Volgens mij heette dat... de perfectie van imperfectie, zoiets. En toen heb ik dat gepubliceerd. En toen was ik wel, voor een groot deel genezen van de initiële drang naar perfectie. Toen had ik voor mezelf een soort van, dat het al in die open was, weet je, omdat het gewoon online stond, was het voor mij ook wel, wel een mooie manier om, om gewoon die drempel voor mezelf wat minder hoog te leggen. En ook gewoon te beseffen dat niet alles perfect hoeft te zijn en niet alle puntjes op die hoeft te staan als je al iets de wereld inslingert.
Ja, grappig dat je net even die onze podcast aanhaalde. Dat zette mij weer aan het denken. Ook vanuit het perfectionisme. Want ik weet namelijk vrij zeker dat als ik deze podcast alleen zou doen, dat ik na een aflevering of een aantal afleveringen zoiets zou hebben van, laat maar, weet je wel. Want je hebt die accountability niet, je doet het alleen, dus dan is het... Ja, dan is het iets van jezelf en dan is het heel makkelijk om dat te stoppen. Plus, er zijn meer dan genoeg afleveringen waarbij of de audio niet optimaal is, of het gesprek niet helemaal loopt zoals je wil, of je jezelf een aantal keren verspreekt. Weet je wel, het zijn allemaal dingen waarvan je zou kunnen zeggen van, ja, dan ga ik hem niet publiceren. Alleen de reden of het feit dat we hem met z'n tweeën doen, dus Willem en ik, ja, nu dan even niet, omdat we aan de andere kant van de oceaan zitten, maar omdat we hem normaal gesproken met z'n tweeën doen, zorgt ervoor dat het, tenminste in mijn geval, nu maakt het me niet meer uit. Als ik me drie keer verspreek in een podcast, so be it. Als de audio iets minder is, ja, er zal nog steeds waarde zitten in die aflevering. Die gast heeft nog steeds ook zijn best gedaan om de luisteraar te inspireren of iets bij te brengen. En dat heeft er voor mij eigenlijk voor gezorgd dat ik bij die podcast dus helemaal niks merk van perfectionisme. Ondanks dat ik het natuurlijk zo goed mogelijk wil doen. Maar mocht er een keer iets misgaan of mocht er iets niet optimaal zijn, dan vind ik dat helemaal niet erg. En dan denk ik er ineens over na. En ik denk echt dat dat komt door die accountability. Doordat je dit samen doet. Doordat je het commitment hebt gemaakt om elke week te publiceren. En ja, no matter what, er komt gewoon elke week een aflevering online. Hoe die aflevering dan ook eruit ziet.
Ja, het is leuk. Voor mijn podcast vind ik ook superleuk. Ik ben ook wel benieuwd, zit er voor jullie dan ook een gezamenlijk doel of gezamenlijke visie onder, zeg maar, waarom je dit doet?
Ja, het is begonnen uit eigenlijk de drang naar content delen. Volgens mij beschrijft het ook heel mooi in je boek. Zoek je eigen manier waarop jij prettig vindt om content te delen. Nou, voor mij was dat niet bloggen, dat heb ik geprobeerd, maar ik vind schrijven niet zo leuk. Kan het niet zo goed. Video heb ik ook niet heel veel mee, maar ik luisterde zelf en nog steeds echt ontzettend veel podcasts. Dus dan heb ik het echt over meerdere podcasts per dag. Tijdens werk, tijdens wandelen, tijdens sporten. En dat vond ik zo'n prettig platform om te leren en om geïnspireerd te worden. En om gewoon hele slimme mensen letterlijk in je oren te hebben zitten. Dat ik dacht van, hey, misschien is dat wel iets waarbij... misschien is dat wel mijn type platform om content te delen. En die drang is eigenlijk ontstaan vanuit het feit dat we alleen maar voor klanten werken. Dus je doet eigenlijk wat je allemaal geleerd hebt, doe je alleen voor klanten, maar niet voor jezelf. En op een gegeven moment zei ik tegen Willem van, ik wil ook zelf iets gaan opbouwen. En toen hadden we het over podcast. En diezelfde avond nog kreeg ik een appje van hem van, ik heb morgen twee microfoons geregeld. We gaan het gewoon doen. En we kijken wel. En toen hebben we gewoon onder het genot van een paar biertjes hebben we de eerste twee afleveringen opgenomen met z'n tweeën. En ik wist heel erg van, oké, als je hier... Als je hier echt iets van wil maken, dan moet je consistent zijn. Want de gemiddelde podcast duurt 13 afleveringen en dan stoppen ze ermee. Dus consistentie is heel belangrijk. Dus ik heb gezegd, of wij hebben toen met elkaar afgesproken van, oké, als we het gaan doen, dan gaan we het ook goed doen. En dan gaan we het elke vrijdag doen. En dat hebben we vorig jaar maart, volgens mij, zijn we ermee begonnen. En dat hebben we tot nu toe elke vrijdag gered. En dat was de ene keer makkelijker dan de andere keer. Maar ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat dat nu is wat het is.
Ja, ja, heel gaaf om te horen hoor. Want ook als ik jullie podcast terug luister, dan herken ik daar eigenlijk ook veel van mezelf in. Ook de zoektocht van mij en mijn compagnon jaren geleden. Wij begonnen natuurlijk op een moment dat het was eigenlijk een beetje breedband internet kwam echt op. Of mm-hmm. Werd echt gedapt, zeg maar. Zo een beetje zo 2010-ish. En content heeft toen natuurlijk echt een vlucht genomen. Maar toen had je nog niet echt zo'n podcast-ecosysteem als dat je nu hebt. Als dat wel zo was geweest, dan was dat misschien ook wel een format geweest wat wij al eerder hadden omarmd. Dus ik kom pas nu een beetje pas kijken in de podcastwereld. Ik kon meer aan het luisteren en zo. En ik vind het echt een supercool format. En ja, ik denk ook het feit dat jullie dus al bewust ook op het punt zijn waarbij je weet van oké, wij zijn bewust bezig met ontwikkeling en we hebben een format wat daar heel goed bij past. Dat gaat echt wel zorgen dat je groeiproces daardoor ook versnelt en meer stroomt, zeg maar. Dan wanneer je heel, heel krampachtig denkt van ja, ik moet elke week een blog schrijven en dat je daar eigenlijk tegenop ziet, weet je wel. Ja. Dus dat is wel heel cool om te horen.
Ja, dat krampachtig opzien tegen het schrijven van een blog, dat heb ik dus ook ervaren. En daarom ben ik daar ook niet mee doorgegaan. En het mooie is van podcast, het idee was eigenlijk om onze ondernemersreis te documenteren. Dus om zeg maar met name met z'n tweeën die podcast te doen en dat vast te leggen, zodat we over 3, 5 of 10 jaar kunnen terugluisteren waar we nu mee bezig zijn. Dat leek me gaaf en daar is het eigenlijk mee begonnen. Maar al heel snel is het geswitcht naar, hey, we gaan gasten uitnodigen die iets te vertellen hebben, die ons iets te leren hebben, waarvan wij ja, iets kunnen opsteken. En dan is een podcast dan een heel mooi excuus om gewoon toffe gasten uit te nodigen. Dus mensen waarbij je normaal gesproken nooit aan tafel zou zitten. Mensen die, als je ze een bericht stuurt van, hey, zullen we een kop koffie doen? Dat ze terecht zeggen, waarom zou ik met jou een kop koffie doen? Maar als je zegt van, hey, zullen we een podcast opnemen? Dan is het opeens van, ja, cool, laten we dat doen. En dan is het gewoon heb je gewoon een heel tof gesprek met zo'n gast. En dan ja, is het gewoon een hele mooie manier, ook voor ons, om gewoon heel veel te leren. En dat is eigenlijk een beetje de switch wat we hebben gemaakt. Van het documenteren van onze ondernemersreis. Dat doen we af en toe tussendoor nog wel in een aflevering. Maar met name gewoon heel veel leren van toffe gasten.
Ja. Ja, ook wel leuk om te horen zo. Want als je hem zo terugvertelt, bijvoorbeeld zou vertalen naar het Fink-model, dan hebben jullie die cyclus eigenlijk al een keer doorlopen. Dus jullie hadden een idee. Mm-hmm. Documentaire van ondernemersreis. Dat heb je doorverteld naar een platform, dat is een podcast. Ja, daar ga je nu bezoekers naartoe trekken. En uiteindelijk kan je er misschien ook wel een businessmodel aan ophangen. Dus het is wel echt leuk om te horen hoe dat ontstaat.
Nou, een mooi bruggetje, want je hebt het over het Fink-model. Laten we doorgaan naar het volgende deel van je boek, de methodewereld. En ja, je begint hem heel leuk met de 4 P's van marketing zijn dood. En ik denk dat iedere marketeer het daar hartstikke mee eens is. Mijn vraag is, hoe komen we daar nou echt goed vanaf? Want ik weet zeker dat ieder marketingboek dat je op de school openslaat, dat het begint met, jawel, de 4 P's.
Ja. Ja, ik moest natuurlijk ergens een beetje ook wat provocerends op achterkaft zetten. En ik vond dit, ik kreeg de tip van een relatie van me. Van ja, dit moet je op de achterkant zetten, want dit prikkelt lekker. Overigens moet ik wel bij vermelden dat de 4 P's, of überhaupt de P's als model, die staan al best wel lang. Hè? Dus ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van het Lindy-effect.
Nee.
Maar dat gaat eigenlijk over dat dingen die lang bestaan, en lang blijven bestaan, dat zie je ook bij bedrijven, die hebben de neiging om ook langer te blijven bestaan. Dus het is een soort robuustheid, zeg maar. Dus kan ik meteen een leestip in gooien, maar ik weet niet of je het boek Anti-Fragile kent, of Fragile,
ja.
Nassim Taleb, die heeft het ook over dat soort mechanismes. Kijk, wat ik eigenlijk zeg in mijn boek ook, en hoe ik daarnaar kijk, is dat de 4 P's als strategisch beslismodel, die hebben hun beste tijd gehad, maar ze kunnen wel nog steeds relevant zijn. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar een voorbeeld als een bedrijf als Coolblue, ja, die zijn online begonnen en die zijn op een gegeven moment vanuit een visie die gaat over een obsessie voor klanttevredenheid, zijn ze winkels gaan openen, maar die winkels die werden helemaal niet geopend vanuit het perspectief plaats of dat mensen toevallig op die plekken dan langs zouden lopen en de winkel in zouden lopen. Dus die is heel anders tot stand gekomen, die beslissing. En wat je dus ziet is dat daar een beslissing wordt genomen waarbij dus de P van plaats wel in het businessmodel zit. Een uitvloeisel van de manier waarop ze zaken doen en waar ze in geloven. Dus dat is wel de nuance die ik daar mee wil geven. Maar tegelijkertijd, ja, ik ben het met je eens. Waarom blijven wij een model in de studieboeken zo prominent overbrengen op studenten, waardoor ze eigenlijk al een achterstand hebben als ze het veld inkomen? Dus basically, wat ik met het Vink-model ook probeer te doen, is dat je dus meer vanuit een cyclus gaat benaderen. Dus marketing zie ik vaak ook gewoon als een cyclus. Dat je dat ook als alternatief kunt pakken voor de traditionele watervalplanningen. Van oké, we moeten heel ver vooruit denken. Dan moeten we deze keuzes maken. Ga je een lijvig plan schrijven? Nou, dan ben je 2 weken bezig met het schrijven van een plan van 20 kantjes. En dan kan je bij wijze van spreken 2 weken later dat plan weer in de prullenbak flikkeren, omdat het alweer outdated is. Dus dat is een beetje waar het vandaan komt.
Ja, grappig nu je het zegt, herinner ik me mijn studie. Ik heb ICT en Business gestudeerd. Bedrijfskundige Informatica heette het voorheen volgens mij. En daar begonnen we inderdaad ook met de 4 P's. Maar al heel snel en de watervalmethode. Dus dat je aan het begin van een heel lang traject een doel stelt. En dat je daar no matter what naartoe werkt. Maar al heel snel werd ons juist geleerd om meer agile / scrum te gaan denken. Dus dat je inderdaad constant gaat itereren. En dat je constant bij gaat stellen. Dus dat is eigenlijk weer waar jouw Vink-model op aansluit. Je hebt constant die cyclus om van idee naar conversie. Maar dat die uiteindelijke conversie die kan ook constant bijgesteld worden naar het proces wat je doormaakt. En ik moet zeggen dat ze dat dus bij mijn opleiding al goed hadden geïmplementeerd in het onderwijs. Alleen ik heb toen een half jaar in Amerika gestudeerd ook in 2018. En toen werd ik echt doodgegooid met die oude marketingbegrippen, waaronder dus de 4 P's. En toen realiseerde ik me ook van, ja, hier lopen we echt nog wel een aantal jaar achter. Alleen, ja, hoe ga je ervoor zorgen dat in het onderwijs, wat altijd achterloopt, daar is weinig aan te doen, denk ik. Hoe ga je ervoor zorgen dat ze daarbij kunnen blijven met die constant veranderende wereld van online marketing?
Ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk ook dat heel erg verschilt per opleiding. Dus sommige opleidingen die zijn al best wel goede stappen aan het zetten. Die zijn er ook wat verder in. Maar als je mij vraagt, dan gaat het met name over een soort mentaal model wat je aan leerlingen meegeeft. Dus ik geloof ook veel meer in studenten leren nadenken. Of leren over hoe ze kwalitatief betere beslissingen kunnen maken. En niet zozeer alleen maar het stampen van kennis. Dus ik vind het eigenlijk best wel bijzonder dat we, als je zo lang naar school gaat of zo lang studeert, waarom leren we dan niet meer over hoe we goed leren of hoe we optimaal leren? En waarom leren we met name feiten? Of waarom worden we afgerekend op, even terug naar het begin, maar naar perfectionisme of naar het geven van de juiste antwoorden die in een soort statische context de juiste antwoorden zijn, maar misschien over een jaar helemaal niet meer de juiste antwoorden zijn. En hoe ga je dat oplossen? Ik denk wel door dus in ons onderwijs meer na te denken over de manier waarop we beslissingen nemen. En daar zou ook nog kansen kunnen liggen om onderwijs en praktijk nog wat dichter bij elkaar te brengen. Sommige scholen doen dat ook best wel goed, sommige onderwijsinstellingen. Maar die gap, ja, die gap die hou je wel. Zeker als je werkt met studieboeken. Ik bedoel, ik heb dan nog wel geprobeerd om dit boek zo te schrijven dat als het van de drukpers afrolt, dat het grootste deel gewoon vrij tijdloos te gebruiken is. Maar er zitten ook in dit boek elementen, zoals elementen in zoekmachine optimalisatie, et cetera, die over een jaar misschien alweer outdated zijn. Dus dan moet ik ervoor zorgen dat dit boek de druk uitverkocht en dat ik dan weer een nieuwe druk heb waar ik het in kan aanpassen.
Ja, dus, ja dat is waarschijnlijk iets wat niet te voorkomen is in deze wereld.
Ja, die snelheid is natuurlijk gewoon die accelereert. Dus je kan denk ik wel het gap verkleinen. Want die gaps die zijn denk ik wel nog te groot. Op het moment dat als studenten de schoolbanken uitrollen en je moet ze echt bepaalde denkpatronen afleren. Dan is die gap gewoon te groot wat mij betreft. En dat is wel een punt waar je volgens mij in het onderwijs aan kan gaan schaven en bepaalde dingen kan gaan verbeteren.
Ja. En de methodewereld gaat heel erg, wat ik in de introductie eigenlijk al zei, neemt je heel erg mee aan de hand van welke stappen moet je nu gaan zetten om online succes te gaan bereiken. Dus ja, als je daar geïnteresseerd in bent, zou ik vooral zeggen, check het boek, want daar staat het in beschreven. Maar wat me daarin opvalt, wat ik een terechte opmerking vind, is dat content marketing vaak wordt onderschat. En dat herken ik dus heel erg bij de mensen waarmee ik werk. Dat het vaak, en dan komen we weer terug op het begin, online visitekaartje, dat voldoende moet zijn of dat het is. Maar content marketing, ik merk het ook zelf met mijn eigen affiliate websites, dat kan zoveel impact hebben en zoveel waarde creëren voor je bedrijf. Waarom is content marketing zo belangrijk, maar met name waarom wordt het zo vaak onderschat?
Ja, ik denk dat het als het echt onderschat wordt, dat het toch vaak gewoon een kwestie is van niet weten wat de potentie is. Dus daar gewoon geen ervaring mee hebben. En wat ik ook wel vaak zie is dat je interne leereffect wordt onderschat. Dus als je het puur hebt bijvoorbeeld over copywriting. Dus ik zeg ook wel eens dat de meest onderschatte skill voor ondernemers is copywriting. Dus mm-hmm. Wat mij betreft zou elke ondernemer zou gewoon bepaalde basiskennis moeten hebben over copywriting. Omdat dat gaat niet alleen maar over het schrijven van webpagina's of teksten die je in brochures zet. Maar dat gaat bijvoorbeeld ook over hoe je een offerte tekst opbouwt. Dus het schrijven van teksten en of je dat nou, dat kan ook een andere contentvorm hebben. Dus je kan ook een hele summiere offerte hebben met alleen maar een prijstabel. Maar dan bijvoorbeeld een video erbij schieten of een audiobestand wat een toelichting geeft, wat dan net even de potentiële klant over de drempel trekt. Maar over het algemeen worden niet al die kansen benut. Dus daar zit hij hem zeker voor een deel in. En ook een stukje niet de impact hebben ervaren van content marketing. Dus dat is ook waar we het net over hadden, denk ik. Op het moment dat je kan conversies natuurlijk op verschillende niveaus formuleren. Maar ook het delen van content. Ik merk dat nu bijvoorbeeld, ik ben wat meer ook aan het publiceren op platformen zoals Frankwatching en zo. En dan merk je ook gewoon van, ja, weet je, dat opent ook gewoon gesprekken met vakgenoten of met mensen die je uitnodigen voor podcasts, et cetera. En dat zijn ook hele specifieke of voelbare conversies, zou je kunnen zeggen, mm-hmm. die je voorheen niet had. En wat ook weer deuren opent en exposure creëert. Dus ik denk dat het met name gewoon het niet ervaren van de impact van content marketing is wat daarvoor zorgt.
En je geeft al aan, een van de skills die je als ondernemer wel moet hebben, is dat je in ieder geval een degelijke copywriter kunt zijn. Wat zijn je tips om daarin te groeien, om daarin beter te worden? Is dat dan ook weer echt een kwestie van doen? Of heb je wat handvaten waaraan ze zich kunnen vasthouden?
Ja, ik denk dat dit is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Hè? Want als je gewoon echt geen affiniteit hebt met schrijven, dan moet je het echt niet als verplichting zien om dat dan maar te gaan ontwikkelen bij jezelf. Maar waar ik wel in geloof is dat als je op een bepaald niveau begrip hebt van hoe dingen worden opgebouwd. Dus wat je ook terugziet in mijn boek is, het biedt me namelijk structuur, hou vast. Dus er zitten wat tools in om teksten op een optimale manier op te bouwen. Dus als je bijvoorbeeld naar een landingspagina kijkt die gaat over je dienstverlening, dat je dan niet meteen gaat beschrijven, dit is mijn product, koop het. Mm-hmm. Maar zoom echt in op je potentiële klant, dus op je buyer persona. En probeer je echt in de huid van die persoon te verplaatsen. En ga dan nadenken over, ja, wat zijn de problemen waar zo'n persoon mee kampt. En kan jij ook de situatie schetsen in je teksten die problemen aanraken. Als je dat doet, dan heb je veel meer op een meer emotioneel niveau ook connectie. Waardoor iemand ook geneigd zou zijn om door te lezen in je teksten. En dus ook meer aan te gaan op de oplossing die je biedt.
In het laatste deel van je boek, Christian, De Gewoontewereld, haal je wat mij betreft wat interessante concepten en termen aan. Maar je begint dit hoofdstuk met het stellen van doelen. En ik ben heel benieuwd hoe jij doelen stelt voor jezelf, maar ook voor je bedrijf en ook uiteindelijk met je klanten.
Ja, wat ik daarin heb gemerkt is dat het creëren van een ritme heel belangrijk is. Dus een goal setting ritme en ook een evaluatieritme. Dus wat wij zelf doen is, we kijken ongeveer 2 keer per jaar kijken we uit op de lange termijn. Dus dan, wij delen hem zelf op in stappen van 10 jaar, 3 jaar en 1 jaar. Waarbij je dan je jaardoelen, die zijn gewoon concreet, want die kan je ook deels relateren aan de stappen die je nu al hebt gezet. Die kan je ook redelijk kwantificeren. En als je wat verder in de tijd gaat, dus 3 of 10 jaar, dan zit je ook wat meer op visieniveau. Dus dan formuleer je ook een visie en een bepaalde missie waar je naartoe gaat werken. En dat is natuurlijk niet onbekend, weet je wel. Er zijn genoeg boeken over volgeschreven, er zijn genoeg verschillende frameworks die je daarvoor kan gebruiken. Maar wat daarin wel heel goed werkt, is als je dus ook een bepaald ritme of cadence daarin in verwerkt. Bij wijze van spreken van tevoren dus al in je agenda blokt wanneer je gaat nadenken over visieontwikkeling en het bijschapen daarvan. En dat je dan meer op tactisch niveau in je jaargoals, dat je dan elk kwartaal ook even de vinger aan de pols houdt. En dat kan je dan weer tot aan campagne doelstelling niveau afpellen tot een maand of tot 2 weken of tot misschien zelfs 1 week. Een beetje afhankelijk van de snelheid waarin je wil ontwikkelen.
Dus zorg ervoor dat je in je agenda gewoon momenten inplant, eigenlijk al jaar of jaren vooruit misschien wel. Dat je gewoon terugkijkt of evalueert waar je staat en hoe je staat ten opzichte van je doelen.
Ja, dat gaat wel over de lange termijn, zeg maar, over je visieontwikkeling zou ik dat 2 keer per jaar doen. Dus een beetje de sweet spot bij mezelf ligt dan een beetje zo in de zomer is vakantie. En tegen het einde van het jaar, dus dat je ook dat mee kan nemen in het evalueren van je jaardoelen voor het jaar erop. Mm-hmm. Dus dat zijn momenten die je bij wijze van spreken al kan dus bijvoorbeeld als je samenwerkt met Compion of met een team. Dan kan je dat bijvoorbeeld ook al inplannen onder de mom van een stukje visieontwikkeling. Waarbij je hopelijk straks na corona gewoon weer op een fysieke locatie die anders is dan je kantoor daar ook bij stil kan staan. En als het gaat om kwartaal evaluaties, dat is eigenlijk gewoon, maar als je een kwartaal hebt gedraaid en je hebt de cijfers van een kwartaal heb je bij wijze van spreken op je bureau liggen. Ja, dat je ook daarnaar kan kijken samen met de statistiek en de data die je hebt verzameld vanuit de online kant. Om te kijken, zijn we nog on track op het jaardoel en moeten we daar nog in bijsturen.
En dan geef je een heel mooi voorbeeld wat komt uit het boek van Stephen Covey. En dan heeft hij het over de rocks. Kun je dat eens toelichten?
Ja, dat vind ik zelf een hele mooie. Dat is een beetje de metafoor van een vaas gebruikt hij, geloof ik. Waarbij je dan de stenen hebt, die dat zijn eigenlijk je belangrijkste focusdoelstellingen. Je hebt dan kiezels, dat zijn wat kleinere steentjes. Dat zijn acties die ook wel belangrijk zijn, maar die moet je ernaast, zeg maar, plaatsen. En dan heb je nog het zand en dat vult eigenlijk de rest op. En wat Stephen Covey in zijn boek ook heel mooi omschrijft is, nou, op het moment dat je eerst dat zand erin gooit, dus het zijn eigenlijk al je afleidingen, social media. Als je Covey kent, dan ken je waarschijnlijk ook de Eisenhower-matrix. Dus dat kwadrant met 4 vlakken, acties die urgent maar niet belangrijk zijn, zeg maar. Als je je hele dag laat overspoelen door dat soort acties, dan is je dag al snel vol. En dan heb je dus eigenlijk geen ruimte meer in die vaas voor de dingen die er echt toe doen. En dat zijn de rocks. En die kun je zakelijk definiëren, maar ook persoonlijk. Hè? Dus dat kan ook tijd met vrienden of familie zijn. Maar dat kunnen dus ook doelstellingen zijn die zakelijk gezien gewoon op de lange termijn een grote impact hebben. Dus een voorbeeld van een rock kan bijvoorbeeld het herontwikkelen van een website zijn. Als je dat definieert in je jaarplan, maar je gaat vervolgens 6 maanden lang als een kip zonder kop alleen maar achter urgente dingen aanlopen en die site is nog steeds niet gelanceerd. En dan zorgt dat er wel voor dat je langetermijn impact gewoon minder wordt. Want met die nieuwe site of met een stukje herpositionering had je misschien wel je conversieratio met 50-100% kunnen verbeteren.
En hoe zorg je er zelf voor binnen je privéleven of binnen je bedrijf, dat je ook echt toekomt aan die rocks? Want zoals je zegt, het is zo makkelijk tegenwoordig om afgeleid te worden door middel van social media of wat dan ook. Heel makkelijk, heel verleidelijk. Hoe zorg je ervoor dat je toekomt aan die rocks?
Ja, toch wel door er niet te veel te definiëren. Dus echt, per persoon zou ik er gewoon maximaal 3 tot 5 definiëren in een kwartaal. En door ook gewoon je strategische plannen gewoon overzichtelijk te maken. Dus zelf hanteren we dan bepaalde themagebieden. Daar hangen dan weer thema's aan en rocks en uiteindelijk operationele KPI's en acties. En dat is eigenlijk... het is een beetje het OGSM framework, dat zegt je misschien iets, maar het is eigenlijk gewoon je plan op 1A4, wat je continu een soort van als leidraad kan blijven nemen. En op het moment dat je dat dus echt beperkt tot de focusdoelen die op de lange termijn de meeste impact hebben en die dus ook echt beperkt tot 3 tot 5 per persoon, per periode, dan zul je zien dat je focus ook gewoon daar komt te liggen, daar waar je de impact maakt. Dus het gaat met name om het beperken, liever minder, dan heel veel tegelijkertijd willen doen. Daar zit hem eigenlijk de kern in.
En dan denk ik dat het volgende principe daar helemaal op aansluit. Dan ben ik benieuwd hoe je dat toepast. De 80-20 regel, ook wel het Pareto-principe genoemd. Enorm krachtig, enorm effectief wat mij betreft. Hoe pas je dat daarop toe? Of in het algemeen?
Ja, kijk, de meeste mensen die kennen de regel als zijn vanuit zakelijke optiek bijvoorbeeld dat 80% van je omzet vaak bij 20% van de klanten terechtkomt. Ik geloof dat meneer Pareto, dat het een Italiaan was die aantoonde dat 80% van het land in bezit was van 20% van de landeigenaren. Maar je kan dat op veel meer vlakken toepassen. Dus je kan het ook toepassen op kennisontwikkeling bijvoorbeeld. Welke 20% van de kennis die je kan vergaren, zorgt voor 80% van de impact die je kan maken. Nog een concrete, stel je actielijst heeft 10 acties. Welke 2 van die 10 acties heeft op de lange termijn de meeste impact? Ga die dan ook doen of plan die in. En wat je vaak ziet is dat actielijstjes gewoon een soort van overlopen en dichtslibben. Maar als je op zo'n manier er naar kijkt, dan blijf je gewoon wel continu je impact maximaliseren. Dus er zijn eigenlijk tal van situaties waar je het in kan toepassen. En eigenlijk wat ik in het boek ook wel probeer is om mensen een beetje te triggeren om daar ook actief over na te blijven denken. Weet je wel, op welke plekken kan je dat nog meer toepassen dan je het nu misschien doet?
Ja.
Ik weet niet of je daar voor jezelf een voorbeeld bij hebt of inzicht bij hebt.
Nou, er staat een... ik volg Tibor Olgers, business coach uit Amsterdam, die volg ik nogal. En die heeft op YouTube echt een ontzettend duidelijke video over dit principe staan. Waarbij die gewoon heel simpelweg twee driehoeken tekent. En dan heeft hij dus over 80% van je omzet komt uit 20% van je klanten. Daar begint hij mee. En als je dat dus helemaal gaat doortrekken, dus oké, dan ga ik me alleen maar focussen op die 20% en de rest ontsla ik bij wijze van spreken. En dan ga ik kijken van oké, maar welke diensten leveren dan die omzet op? Nou, ook weer 80-20. Oké, dan ga ik me alleen focussen op die diensten die daadwerkelijk die 80% omzet opleveren. En als je dat helemaal zo door gaat trekken in je business, en dan geeft hij een heel mooi praktisch voorbeeld van een boekhouder die daarmee heeft geholpen, dan heb je uiteindelijk in veel minder tijd veel meer omzet. En sinds ik die video van hem heb bekeken, ben ik daar steeds bewuster mee bezig van oké, op welke gebieden in business, maar ook in mijn privéleven, kan ik die regel toepassen? En alleen al, zeg maar, om daarover na te denken, helpt al enorm. En de volgende stap is om dat inderdaad concreet gewoon echt toe te gaan passen en daarop actie te ondernemen.
Ja, mooi voorbeeld. Is echt superkrachtig.
Hey, ik wil hem langzamerhand gaan afronden, want we zitten al bijna op het uur. Maar waar je het boek mee eindigt, zijn eigenlijk een aantal handvaten wat het boek een beetje samenvat. Maar wat mij daar heel erg in aansprak is de quote: doe waar je goed in bent en ontdek waar je flow ervaart. En dat zijn voor mij twee hele belangrijke dingen waarbij ik zelf eigenlijk ook nog een beetje op zoek naar ben. Dus een beetje een vraag vanuit mezelf. Allereerst, hoe ontdek je nou waar je goed in bent?
Door te doen, door gewoon heel veel te doen. Dus ik denk, ik denk dat als je een leergierige open houding hebt, zoals jullie... Dat je dat proces versnelt. Dus ik denk niet dat je dat al van tevoren kan weten. Dus hoe dat pad gaat lopen, dat kun je van tevoren niet weten. En dat is denk ik ook helemaal oké. Dat is denk ik ook niet erg. Maar door je er dus bewust van te zijn, dus door ook je mindset daarop te richten om dus wel die zoektocht continu te blijven voortzetten en het ook op een manier te doen die je leuk vindt. Dus ja, gewoon blijven spelen, zeg maar, eigenlijk. Ga je dat sneller ontdekken. En er zullen altijd dingen op je pad komen die misschien het proces soms wel tegenhouden. Dus wat dat betreft is het soms ook gewoon een beetje geduld oefenen. Of ik heb zelf bijvoorbeeld ook heel erg, ik hou heel erg veel voldoening uit ontwikkeling, zelfontwikkeling, veel boeken lezen, et cetera. Maar ik heb nu bijvoorbeeld twee kleine kinderen, waardoor de ruimte voor lezen gewoon veel minder is. En daar krijg je weer andere dingen voor terug, die ook heel erg gaan over dingen leren en ontwikkelen en kijken hoe dat dan bij die kids gebeurt. Dat heeft toch weer, dan komen, ik denk wel dat we dan de cirkel weer rond hebben. Dan komen we uiteindelijk weer bij het stukje mindset terecht. Ik vind het mooi hoe jullie dat pad al ingeslagen zijn. Dus ik denk dat je ook gewoon erop kan vertrouwen dat die ontdekkingstocht, dat je dat pad ook echt gaat vinden.
Hoe en wanneer ben je er zelf achter gekomen?
Ik ben nog steeds, het is altijd een ongoing process. Dus voor mij, waar dat boek bij mij heel erg heeft geholpen, en ja, wat ik ook aan het begin al een keertje aanhaalde, is dat het echt wel een proces van een paar jaar is geweest. Dat mijn sweet spot zit toch wel echt in creëren, in schrijven, in eigenlijk complexe materie overzichtelijk maken, zeg maar. Dat is wel echt waar ik voldoening uit haal. En dat dan gebruiken om anderen te helpen. Dus ik heb eigenlijk ook als soort persoonlijke missie heb ik op mijn bureau liggen. En dat is een blaadje waarop staat anderen empoweren te groeien, zodat ze sneller in staat zijn om de wereld een betere plek te maken. En dat vat voor mij eigenlijk wel mooi samen waarom ik de dingen doe die ik nu doe. En daar is het boek ook een platform voor wat mij betreft.
Heel mooi. Heb ik nog iets over het hoofd gezien, niet gevraagd, wat wel heel interessant is vanuit het boek? Of hebben we alles wel zo'n beetje behandeld volgens jou?
Volgens mij hebben we het hele spelbord wel op een mooie manier doorlopen op deze manier. En ik doe nog graag een boek cadeau aan jullie luisteraars. Dus als je daar iets leuks voor kan bedenken, hoe ze dat boek kunnen verdienen, dan leg ik er graag eentje apart.
Ja, super tof. Laten we het zo doen dat als je deze aflevering deelt op Instagram, dus dat mag een story of dat mag een post zijn, of op LinkedIn of elk ander platform, en je tagt ons, dus je tagt de Vennootschap podcast, en op Instagram heten we @devennootschap, dan kiezen wij volgende week, kiezen wij daar een winnaar uit, en dan zorgen we dat het een... Signeer je hem ook, Christian, het boek?
Uiteraard. Ik zal er een stukje bij schrijven en signeren. Ja.
Top, dan zorgen we dat er... dan maken we volgende week de winnaar bekend en dan komt er een gesigneerd exemplaar van Word eens volwassen jouw kant op. Christian, voor de mensen die hem niet gaan winnen, helaas, waar kunnen ze het boek bestellen?
Alle online boekhandels. Managementboek.com. Hij is bij vrouwen overal te bestellen. Op dit moment nummer 5 op managementboek. Dus als je via managementboek bestelt, telt het mee in de ranking. Maar hij is in principe overal verkrijgbaar.
Op naar de nummer 1.
Ja, precies.
Christian, om helemaal af te sluiten, heb jij nog een gouden tip voor de luisteraars?
Een gouden tip? Die zit hem denk ik dan toch wel gewoon in als ik hem helemaal kernachtig moet maken, blijf spelen. Maar blijf experimenteren. Hou een open blik en blijf spelen.
Tof. Dan wil ik jou ontzettend bedanken voor je tijd. Nogmaals, als je het boek interessant vindt, wil je het kopen, ga naar managementboek.nl of naar bol.com. En Christian, we houden contact denk ik. En nogmaals bedankt voor je tijd.
Doen we. Jou bedankt voor de uitnodiging, Jarno. Superleuk.
Bedankt voor het luisteren naar de Vennootschap podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.